de volgende mededelingen. Gemeente, in de eerste plaats aanstaande zondagmorgen zal er om 9:30 leesdienst zijn. En in de middagdienst, die om 3:00 aanvangt, hoopt u voor te gaan dominee Roos van Utrecht Noord. En dan deelt de kerkraad ook met grote dankbaarheid mee dat de biddag collecte heeft opgebracht 13.085 gulden. En dan is er ook nog een mededeling namens de jeugdvereniging. Aanstaande zaterdag 12 maart DV zal de jeugdvereniging haar jaarvergadering houden, waarbij iedereen hartelijk welkom is. Deze vergadering begint om 7:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 145. Stellen ons eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek Job, hoofdstuk 34, de versen 1 tot en met 23. Job 34, vers 1 tot en met 23. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 69. 119, vers 69. Job 34. Toen antwoordde Elihu en zeide: Hoort gij wijzen mijn woorden, en gij verstandigen neigt de oren naar mij. Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijzen smaakt. Laat ons kiezen voor ons wat recht is, laat ons kennen onder ons wat goed is. Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen. Ik moet liegen in mijn recht. Mijn pijl is smartelijk zonder overtreding. Wat man is er gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water en gaat overweg in gezelschap met de werkers der ongerechtigheid en wandelt met goddeloze lieden. Want hij heeft gezegd, het baat een man niet als hij welbehagen heeft aan God. Daarom gij lieden van verstand hoort naar mij, verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Want naar het werk des mensen vergeldt hij hem, en naar eens ieders weg doet hij het hem vinden. Ook waarlijk, God handelt niet goddelooselijk, en de Almachtige verkeert het recht niet. Wie heeft hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt? Indien hij zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem, zou hij tot zich vergaderen, alle vlees zou tegelijk de geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren. Zo er een verstand bij u is, hoor dit, neig de oren tot de stem mijner woorden. Zou hij ook die het recht haat, de gewonde verbinden, en zoudt gij de zeer rechtvaardige verdoemen? Zou men tot een koning zeggen, gij Belial, tot de prinsen, gij goddelozen? Hoe dan tot dien die het aangezicht der vorsten niet aanneemt en de rijken voor de armen niet kent? Want zij zijn allen zijner handen werk. In een ogenblik sterven zij, zelfs ter middernacht wordt een volk geschud dat het doorgaat en de machtige wordt weggenomen zonder hand. Want zijn ogen zijn op ieders wegen en hij ziet al zijn treden. Er is geen duisternis en er is geen schaduw des doods, dat al daar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten. Gewisselijk, hij legt de mens niet te veel op, dat hij tegen God in het gericht zou mogen treden.
Thank you.
gaan vanmorgen weer naar onze Heidelbergse catechismus in zondag 4, vraag en antwoord 9. Zondag 4, vraag en antwoord 9. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij het kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. We willen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, het is ook vanmorgen weer door uw goedheid zo geleid en beschikt dat we aan deze plaats mogen samenkomen om hier ons te verenigen in gemeenschappelijk gebed en om gemeenschappelijk ook uw woord te gaan beluisteren. We willen u erkennen, Heren, dat gij ons de gelegenheid hiertoe weer geeft en dat wij van u de gezondheid en de krachten ontvangen om naar uw huis te gaan, om daar met de gemeente te vergaderen rondom uw woord en getuigenis. Dat is een voorrecht, een groot voorrecht. En dat moeten we belijden, Heren, we beseffen het menigmaal niet dat het een voorrecht is. Het is vaak zo met de dingen die gij geeft, dat we ze pas gaan waarderen als we ze missen. Dat is met onze gezondheid zo. En dat kon ook wel eens zo wezen met de kerkgang en met het gebruik van de middelen der genade die u ons nog schenkt. Er zullen er wellicht zijn, Heren, in deze wereld die niet in vrijheid kunnen opgaan, die beter beseffen hoe groot het voorrecht is dat wij ontvangen dan dat wij het zelf beseffen. Trouwens, we hebben er ook het genadewerk van uw Heilige Geest voor nodig, Heren, om de ware grond van het weldoen op te merken en om onze zegeningen recht te waarderen. We hebben ook daarvoor nodig dat gij ons door uw Heilige Geest de ogen opent, opdat we zien mogen twee dingen: wat gij ons in uw goedheid geeft, maar ook wat wij door onze zonde verdiend hebben. En als we dan niet ontvangen wat we door onze zonde verdiend hebben, maar wel ontvangen wat u in uw langmoedigheid en goedheid nochtans geeft, Heren, ja, dan zullen we ook gaan beginnen te waarderen en te verstaan het grote voorrecht. En wij bidden van u, geef ons zo vanmorgen in uw huis te zijn. Ja, geef ons keer op keer zo naar uw huis te mogen gaan, in het besef van het grote wonder dat u nog geen oordeel over ons brengt en nog geen gramschap over ons uitgiet, maar dat u ons nog wilt spreken van de weg der ontkoming en van de zaligheid die in de Heere Jezus Christus is. Want Heer, het is toch waar en we moeten het u ook vanmorgen belijden. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom zijn we uw gramschap dubbelwaardig. En als het waar is, Heren, wat we gezongen hebben, als we beleven wat we gezongen hebben, dan moeten we het ook vanmorgen met schaamte erkennen en met een besef van onwaardigheid belijden, Heren, dat het nog een wonder van genade is dat wij hier in uw huis mogen zijn. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En dat zou ook zo wezen, en dat is ook zo, als u oordelen brengt over ons, en als u ons berooft van alle goeds, en als u ons ontneemt alle zegeningen, dan nog is het waar. Dan zijt gij nog recht, dan zijt gij nog volmaakt in al uw daden, in al uw werken, in al uw woorden. O Heere, als wij dan niet meer naar uw huis konden gaan en als gij niet meer tot ons zou spreken woorden van genade en van verlossing en van vergeving en van leven en van zaligheid, dan zou het strikt rechtvaardig zijn. O Heere, doe ons er dan onder buigen, dat uw woord ons allen onder het oordeel besluit. Doe ons er dan voor buigen, Heere, dat uw woord ons allen veroordeelt en dat er niemand is die rechtvaardig is in uw ogen. Doe ons ervoor buigen en doe het ons aanvaarden als een vonnis dat gij over ons uitspreekt, dat er niemand is die God zoekt, niet tot één toe. En geef dat we zo in verootmoediging voor u mogen knielen en dan tegelijk het als een onuitsprekelijk voorrecht uit uw hand mogen ontvangen, dat u ons ook op deze dag nog weer verkondigen wilt, die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten zalig worden. Wij hebben de deur gesloten, o God. Wij hebben u de rug toegekeerd en we weigeren terug te keren. We hebben u verlaten en we hebben gezworen nooit meer naar u om te zien. Maar gij komt. Gij komt met uw genadewoord. Gij komt met uw evangelie en geroept het de mens die van u afgeweken is nochtans toe. Ja, geroept het hem achterna. Keert weder, gij afkerige kinderen. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En dan verkondigt ge zo'n schuldig mensenkind nog genade, nog vergeving. Dan verkondigt ge nog de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Dan laat ge het nog weten, Heere, dat er bij uw ontkoming redding, zaligheid te verkrijgen is. O, verteder ons hart onder zoveel gunstbewijzen. Breek ons hart, Heere, opdat wij ontvankelijk mogen zijn en steeds meer worden voor die heilsboodschap. Ja, opdat dat voor ons het allerbelangrijkste mag gaan worden en steeds meer zijn. Dat we u mogen kennen en dat we in uw bloed en achter uw bloed vergeving van zonde mogen ontvangen. O Heere Jezus Christus, schenk ons daartoe het werk van uw Heilige Geest. Wij bidden dan zo om uw zegen, ook over de verkondiging van uw woord op deze dag. Heilig dat woord aan ons hart. Geef dat het in alle duidelijkheid aan ons mogen worden voorgesteld. En geef dat het ingang mag vinden in onze harten, opdat het daar vruchten van geloof en bekering mag voortbrengen. Uw naam tot eer en onze ziel tot zaligheid. Heere, dat hebben wij nodig zoals we hier zijn. En dan is het waar, dan hebben we onderscheiden noden en behoeften, want we zijn ook verschillende mensen met een verschillende levensgang en met verschillende levensomstandigheden. We hebben bijzonder ook dat werk van uw genade nodig, Heere, in onze natuurstaat, als wij verloren liggen nog onder de zonde en onder het oordeel van uw heilige wet. Als we u niet kennen en als wij vreemdelingen van uw genade zijn, o Heere, hoe zal het ooit anders worden? In onze nood en ellende hebben we nodig dat krachtige, levendmakende werk van uw Heilige Geest. Schenk het daar waar het nodig is, Heere. Maar ook uw volk en uw kinderen hebben nodig dat gij hen steeds weer bezoekt met uw heil. En steeds weer uw geest in hen laat werken, steeds weer hen ook indachtig maakt, de waarheid van uw woord en steeds weer ook hen opnieuw doet verstaan dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Heere, wij bidden dan ook of gij uw volk en uw kinderen gedenken wilt, neem ons alle zo voor uw rekening, maar niet alleen ons hier, ook degene die niet naar uw huis konden komen. We bidden voor onze zieken, voor hen die door ziekte en tegenspoeden verhinderd zijn naar uw huis op te gaan. En voor onze ouden, Heere, wees gij met een ieder van hen, nadat u weet dat ze nodig hebben. En schenk hen ook in de weg der beproeving het oog op u gevestigd te mogen houden en doe hen ondervinden dat u nog aan hen denkt in genade. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, ook in het midden van de kerk, in het algemeen, op het brede vlak van deze wereld. Heere, laat uw woord, als het verkondigd wordt, ook door uw geest mogen worden vergezeld, opdat het vruchten mag voortbrengen tot eer van uw naam, en opdat zo ook uw koninkrijk mogen komen, Heere. Ach, wij kunnen zaaien, wij kunnen nat maken, wij kunnen planten, maar de wasdom, dat is uw werk. Dat is uitsluitend uw werk. Heere, er is geen zaad dat ontkiemt, en er is geen plant die opkomt, en er is geen werk dat gedaan wordt in uw koninkrijk dat uit zichzelf resultaat zal hebben en vrucht zal dragen. De vrucht is een werk van uw hand. En daarom, o Heere, wilt gij het zelf geven in het midden van deze wereld, dat uw woord levend en krachtig werkend in de harten van velen zondaren mag trekken tot u en tot uw dienst. En dat zo Satan afbreuk zal worden gedaan, en dat uw rijk mag komen in heerlijkheid en in majesteit. Heere, wij vragen u of gij zo gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Het werk van de zending, het werk van de verkondiging van het evangelie onder de heidenen, ook onder de moderne heidenen, Heere, die in landen die vroeger christelijke landen genoemd konden worden, zich van u en van uw dienst hebben afgekeerd. Wilt gij daar waar het woord gebracht wordt in getrouwheid, het zelf ook zegenen, opdat er ook in onze dagen nog uit de blindheid en uit de duisternis van ongeloof en bijgeloof en heidendom velen mogen worden getrokken die leren wandelen in het licht van uw genade. Zegen ook dat woord zoals het verkondigd mag worden onder de nazaten van uw knecht Abraham. Heere, zegen ook het evangelie onder Israël, opdat ook vanuit het volk der Joden er velen mogen worden toegebracht die u, o Heere Jezus Christus, leren nodig krijgen en belijden. En wilt ge zo aan uw eigen werk gedenken, Heere, want het is uw werk, het is geen mensenwerk, het is ook tenslotte het werk van de kerk niet, om het evangelie te verkondigen en de naam van Christus uit te dragen. Zeker, de kerk hoort daarin getrouw te zijn, maar ten diepste is het uw werk alleen. Heere, gedenk daaraan en zegen het, en wilt ge zo zelf voor uw eigen eer zorgen. Want o God, als gij het niet doet, als gij niet voor de eer van uw naam zorgt, wie zal het dan doen? Maar maak ook uw kerk getrouw om u te mogen bedoelen en om u te mogen grootmaken. Maak uw kerk gewillig om u de Heere te vrezen en lief te hebben, en om die vrezen des Heeren en die liefde tot uw dienst en de grootmaking van uw naam ook daarin te beleven en te betonen, dat uw kerk getrouw is in het verkondigen van het zuivere evangelie. Hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen uit Psalm 99, het derde, zesde en zevende vers. Psalm 99, vers 3, 6 en 7. Wij willen dus vanmorgen een begin maken met zondag 4 van onze Heidelbergse catechismus. En zondag 4 behoort ook nog tot het stuk der ellende. Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een compleet antwoord op de vraag hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Nu hebben we daar al het een en ander van gezien in de tweede en derde zondag van de catechismus is daar al over gesproken. We hebben al gezien dat we zondaren zijn en hoe dat zo geworden is, namelijk door de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. En de vraag is gesteld, hoe erg is het dan wel met de mens? Hoe erg is die zonde en hoe erg zijn de gevolgen van de zonde? Wel, het is zo erg dat nu gezegd moet worden dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zo erg is het. Maar dan is de catechismus over deze zaak nog niet uitgesproken en dat komt omdat de mens over deze zaak nog niet is uitgesproken. Als de mens nu na de waarheden beleden in zondag 2 en 3 maar zijn mond wilde houden en wilde buigen onder het oordeel dat God in zijn woord over hem uitspreekt. In andere woorden, als de mens nu maar niet meer met nieuwe tegenwerpingen kwam, dan zou met zondag 3 het stuk der ellende wel kunnen zijn besloten. Maar het ligt niet in de aard van de gevallen mens om zich zo spoedig gewonnen te geven. Hij heeft zoveel tegenwerpingen nog over. En ook als hij hoe langer hoe meer de bewijslast gaat gevoelen, als hoe langer hoe meer argumenten tegen hem gebruikt worden, zodat hij inderdaad gaat voelen dat hij geen woord meer terug kan zeggen tot zijn verdediging, dan gaat hij toch nog proberen langs allerlei wegen een uitvlucht te zoeken en een excuus te vinden om zo lang als hij kan de schuld toch nog van zichzelf af te wentelen en op iets of iemand anders te schuiven. En die boze trek die in het menselijk hart aanwezig is, is eigenlijk de psychologische achtergrond van zondag 4 van onze catechismus. Want daarin is de mens driemaal bezig om onder de klem van Gods oordeelswoord uit te komen. En de eerste poging die hij aanwendt is eigenlijk een poging om God de schuld te geven. Om God te beschuldigen van onrecht. Is het wel recht van God dat hij van de mens vraagt wat die mens niet doen kan? Niet waar, dat is beleden in het voorafgaande. We zijn onbekwaam tot het goede. Tenzij er een goddelijk wonder gebeurt, het wonder van de wedergeboorte. Nu, als dat zo is en we moeten het aannemen, want het woord van de Heere getuigt het, de mens is onbekwaam om het goede te doen, dan kan de enige conclusie maar zijn, dan is een mens ook onbekwaam om de wet te onderhouden, want in de wet vraagt God het goede. De mens kan dus de wet niet houden, nee, kan die niet. En toch vraagt God van die mens dat hij doen zal. Dus God vraagt van de mens het onmogelijke. Iets wat de mens niet kan doen. God eist het niettemin. Is dat wel rechtvaardig? Is dat billijk? Ziet u, zo is de mens bezig om te ontsnappen aan die klem. Laat het dan zo zijn en dat moet hij aannemen en toegeven en toestemmen. De mens kan Gods wet niet houden, maar dan zou het toch wel billijk geweest zijn als de Heere de eisen van zijn wet ook niet meer aan die ongelukkige stumper, die de mens nu door de zonde geworden is, zou stellen. Dat is toch niet billijk, nietwaar? Daar ligt iemand kreupel, verlamd op bed. Hij heeft er genoeg last en ellende van. Hij ondervindt er dagelijks de moeite van. Ga toch niet naar hem toe en zeg toch niet tegen die kreupelen en die verlamde man. Dan moet je eens opstaan. Dat is onbillijk, dat is hard, dat is wreed. Daar is een blinde. De man kan het licht niet zien, de man kan niets onderscheiden. Hij heeft er een hoop verdriet van dat het licht in zijn ogen is uitgeblust. Je gaat toch niet naar zo iemand toe en je gaat toch niet tegen hem zeggen, nu moet je eens goed kijken. Dat is wreed, dat is onbillijk. Die mensen zijn niet in staat om te lopen, die zijn niet in staat om hun ogen te gebruiken. Die zijn wat dat betreft onmachtig om iets te doen. Maar dan mag je van zulken ook niet eisen dat ze doen wat ze niet kunnen. Zo is het toch ook onbillijk van de Heere om van de mens te eisen wat hij niet meer doen kan. Daar is een stuk onmacht in het mensenleven gekomen. Is het dan billijk dat van die onmachtige mens God eist, dat hij loopt en wandelt in zijn wegen, dat hij God lief heeft boven alles en zijn naast als zichzelf? Dat is de vraag. En u voelt wel, deze vraag heeft zijn oorsprong in niet een theoretische redenering. Dat kan ook nog wel, zeker. Maar deze vraag heeft ten diepste zijn oorsprong in het menselijk hart. Dat niet buigen wil onder het oordeel Gods. Maar deze vraag is daarmee tegelijk al een bewijs hoe slecht de mens is. Want deze vraag veronderstelt de mogelijkheid van onrechtvaardigheid in God. Niet waar, dat is de veronderstelling. Doet God dan de mens geen onrecht? De veronderstelling dat God onrechtvaardig zou kunnen zijn. En dat op zichzelf is natuurlijk in het licht van de schrift al dwaas en zondig. Kan dat? Dat God onrecht doet? Kan dat? Spreekt het woord van de Heere dan niet herhaaldelijk en met grote klem en met grote duidelijkheid dat de Heere rechtvaardig is en dat er geen onrecht in hem gevonden is? Ik heb u gelezen uit het boek Job van de reden van Elihu en daarom deze Elihu zegt het al met grote duidelijkheid dat het onmogelijk is dat de Heere onrecht zou doen. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk en de Almachtige verkeert het recht niet. En het is niet alleen Elihu die zo spreekt. Je vindt het, ik noem u nog twee getuigen, je vindt het ook in de mond van Mozes, als Mozes zijn afscheidswoorden spreekt tot het volk van Israël en als het ware een overzicht geeft van wat de Heere in de geschiedenis van Israël, ook in de geschiedenis van Israëls woestijnreizen gedaan heeft, dan zegt hij over de Heere: Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht, God is waarheid en er is geen onrecht in hem. Rechtvaardig en recht is hij. Met grote nadruk ziet u wel, Mozes zegt het dat er geen onrecht in God is. En hetzelfde vinden we in Psalm 92, laatste gedeelte waar het gaat over degene die in de grijze ouderdom nog vruchten zullen dragen en die vet en groen zullen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotsteen. En in hem is geen onrecht, of zoals de berijmde tekst zegt, in hem is het onrecht nooit gevonden. Nu, dat zijn duidelijke uitspraken van de schrift. In het licht van deze uitspraken is het al zondig om te veronderstellen dat God toch onrecht zou doen. Want daarmee zou dan tegelijk ook het woord van de Heere beschuldigd kunnen worden van leugen en bedrog. Niet waar? Mozes zegt het, de dichter van Psalm 92 zegt het, Elihu zegt het, God zegt het van zichzelf, dat hij geen onrecht doet. En dat het alleen maar recht is wat hij doet. Als wij gaan denken, vragenderwijs alleen nog maar. Zou God toch onrecht doen? Doen we daarmee tegelijk het woord van God teniet. En dat is al een bewijs van onze zondigheid. En van de boosheid van ons hart. En daarom deze gedachte alleen al, ook al wordt hij niet eens uitgesproken, is al schuld voor de Heere. En toch is die vraag er zo vaak. Uitgesproken of verzwegen, doet God de mens geen onrecht? Die gedachte is er zo vaak. Niet alleen ten opzichte van het onderwerp dat in zondag 4 aan de orde komt, namelijk doet God onrecht als hij de mens zijn wet blijft voorhouden en van die mens gehoorzaamheid aan die wet blijft verlangen. Maar de vraag of God soms onrecht doet, die komt ook op in ander verband. Als we zien op het vele leed dat er in de wereld plaatsvindt, op de vele rampen die er zijn, en als we dan toch geloven moeten op grond van Gods woord in het feit dat de Heere alle dingen bestuurt en regeert. En dat de Heere het dus beschikt, ook als er ziekte, ook als er moeite, ook als er ellende, ook als er rampen komen. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? Wel, als we deze dingen gaan proberen te harmoniëren, de godsregering en wat er dan ook aan ellende in deze wereld gebeurt en plaatsvindt, dan komt als het ware vanzelf in ons boze hart die vraag op. Maar dat is toch niet eerlijk? Dat is toch niet rechtvaardig? Dat is toch niet billijk? Doet God dan onrecht? En zo zijn we zo vaak bezig om aan die rechtvaardigheid, aan het recht van God te tornen. In plaats dat we de roepstemmen die in de rampen en in de oordelen tot ons komen ter harte nemen. God komt daarin met roepstemmen. En zijn stem is met macht. God komt met zijn oordelen over de boosheid en de goddeloosheid der mensen. En als hij dat doet, dan gaan wij vragen, is het wel rechtvaardig? Is de Heere soms onrechtvaardig? Dan gaan wij tornen aan het recht van God, in plaats van met hart en ziel te luisteren naar de stem des Heren die in die gerichten spreekt. En te buigen voor God en te erkennen, Heren, we hebben gezondigd en we hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En zo daarom, ik zei al, deze vraag en andere vragen zijn er tenslotte op gericht, om te ontsnappen aan de klem die de Heere op ons legt. We proberen een uitweg te zoeken. God komt met gerichten. En die gerichten zijn zwaar, dat is zeker. En er zijn rampen en oordelen. De bedoeling is, hoort de roede. En wie ze besteld heeft. En wij gaan zeggen, oh, maar dat is niet rechtvaardig van God. Zo ontsnap je weer aan wat de Heere bedoelt, namelijk om ons op de knieën te brengen en ons te doen vragen naar God en onze Schepper en ons te doen terugkeren naar Hem die ons gemaakt heeft, maar die wij verlaten hebben. De mens heeft een boos en bedriegelijk hart en daarom dit argument, doet God de mens misschien onrecht, is een argument dat voortkomt uit ons arglistige hart en dat aangeblazen wordt door de vorst der duisternis. Het heeft alleen maar de bedoeling, en als we eerlijk onszelf ontleden, moeten we het erkennen, dat zulke gedachten en zulke vragen alleen maar de bedoeling hebben dat wij buiten schot zouden blijven. En we ontlenen aan deze vragen, aan deze gedachten, een argument om onbekeerd te blijven. Dat is het. We ontlenen aan de vraag of God misschien onrecht doet, een argument om onbekeerd te blijven. Maar hoe moeten we dan op dat antwoord, op die vraag antwoord geven? Dat doet onze catechismus duidelijk en afdoende. Nogmaals worden we verwezen naar het verband dat er bestaat tussen ons en onze voorouders. Tussen ons, het menselijk geslacht, en degene uit wie het menselijk geslacht is voortgekomen. Tussen de mens en Adam. Daar is al over gesproken in het voorafgaande, ik ga ook niet alles herhalen. Hoewel herhaling is de moeder van het geleerde, en daarom is het ook niet overbodig om zo nu en dan eens wat van de waarheid Gods die al behandeld en besproken is te herhalen, want het moet er als het ware ingehamerd worden. En Paulus schrijft aan de Filippenzen ook dat het nodig is voor die Filippenzen dat ze dezelfde dingen horen. En zo is het ook in ons leven geregeld nodig om dezelfde dingen te horen. En u ziet, de catechismus volgt die methode ook zo nu en dan. Herhalen wat al eens een keer gezegd is. Nu laat het dan voldoende zijn als ik nog even erop terug opwijs dat er een lotsverbondenheid is tussen Adam en zijn nageslacht. Hij is ons aller vader. Hij is de vertegenwoordiger en in hem is de mensheid begrepen. En zo hebben we het gezien in zondag 3, allen die uit hem voortgekomen zijn ook in hem begrepen. En als hij valt, vallen zij. Als hij zondigt, zondigen zij. Als hij vervreemdt van God, vervreemden zij van God. Wat hij doet, dat is ook hun daad. Dat mag dan een bewustzijn, dat mag dan een verbondenheid zijn tussen Adam en zijn nageslacht, die voor ons bewustzijn wat opgeheven is. Wij kunnen dat misschien zo niet allemaal zien en bedenken, maar we hebben het zo te zien, want de schrift gaat er ons in voor. En wat moet dan gezegd worden? Wel, dan moet gezegd worden niet wat we nu zijn, maar wat we toen waren. Het gaat over de eis van God, het gaat over de wet. Maar je moet over de wet niet praten in het licht van wat wij nu zijn. Je moet over de eis van de wet spreken in het licht van hoe God de mens gemaakt heeft. Hoe heeft God de mens gemaakt? Had die mens toen een probleem met de wet? Was de eis van de wet toen onmogelijk? Kon Adam, kon Eva de wet houden? Tuurlijk. Natuurlijk. En ze hielden de wet. Tot op het moment dat ze ongehoorzaam werden. Maar tot op dat moment. Toen hebben ze de wet volmaakt gehouden. Nooit één keer van die wet des Heren afgeweken. Die wet was in hun hart geschreven. Die wet hadden ze lief. Want het was de wet van hun God. Het was de wil van hem die ze lief hadden met heel hun hart en heel hun ziel. Er was geen moeilijkheid voor hen in het onderhouden van Gods geboden. In het paradijs, in de staat der rechtheid, was de eis van God niets te zwaar. De Heere had de mens immers bekwaamheden gegeven om die geboden te doen. Hij had hem toegerust met kennis, had hem toegerust met gerechtigheid, had hem toegerust met heiligheid, en zo was er geen probleem. Maar zo is nu niet meer. Die gaven is de mens kwijt. De mogelijkheid en zelfs de begeerte om gehoorzaam te zijn is de mens kwijt. Hoe komt dat? Is er een ongeluk gebeurd? Buiten de wil en buiten de schuld van de mens om. Is er iets gebeurd waar de mens totaal geen deel aan had, maar wat over hem heen kwam?
zonder dat hij het helpen kon, waardoor hij nu in een staat terechtgekomen is van verminkt zijn, of van niet meer in staat zijn in ieder geval om die wil des Heren te doen? Is het toevallig? Is het per ongeluk gegaan? O, zeker, daar was het ingeven van de duivel. Maar dat was niet alleen het ingeven van de duivel. De duivel heeft de mens niet tot zonde gebracht. De duivel heeft de mens niet zondaar gemaakt. De duivel heeft een poging gedaan om hem zover te krijgen. Maar de beslissende stap is gedaan door de mens. Hij heeft zichzelf in de zonde gestort. De duivel heeft de mens niet van die gaven beroofd. De mens heeft zichzelf van die gaven beroofd door moedwillige ongehoorzaamheid. Moedwillig is de mens bij God vandaan gelopen. Moedwillig heeft hij zichzelf in het verderf gestort. En daarom, als ik zo pas het beeld gebruikte van een verlamde die op bed ligt en die niet lopen kan, en het beeld van een blinde die niet zien kan, dan is het eigenlijk niet eerlijk om in deze dingen, deze beelden te gebruiken. Zo'n lamme, zo'n blinde is lam geworden buiten zijn eigen schuld. Blind geworden buiten zijn eigen schuld. Hij kan het niet helpen. Hij kan het niet helpen. Er is met hem een ongeluk gebeurd. Of hij is blind geboren. En daarom tegen zo iemand die het niet helpen kan zeggen, sta op, dat is onbillijk inderdaad. Maar dat beeld gaat hier niet op. Want de mens is niet door een ongeluk verlamd geworden in geestelijk opzicht. Hij is niet door een ongeluk blind geworden in geestelijke zin. Hij is het door zijn moedwillige ongehoorzaamheid geworden. En als je dan toch een beeld wilt gebruiken om duidelijk te maken hoe het met de mens staat, neem dan het beeld van iemand die zijn schuld moet gaan betalen. Die bijvoorbeeld zijn belastingsschuld moet gaan betalen. En die daar ook toe in staat is. Die het geld heeft. Maar die het geld wat hij heeft om zijn belasting te gaan betalen, gaat verkwanselen en verdobbelen. Kan hij dan naar de belastingontvanger gaan en zeggen, ja, spijt me zeer, ik heb het geld gehad, maar ik heb het niet meer. Wilt u me nu alstublieft toch een kwitantie geven? Kan dat? U voelt nu het ongerijmde. Dan zal zo'n belastingontvanger natuurlijk zeggen, de eis van de wet blijft staan. Dat is niet afhankelijk van wat u in uw zak hebt of niet in uw zak hebt. U hebt het verdiend en u hebt het plicht en de plicht om dat geld te betalen, dus het moet er zijn. En zo staat het ook in de verhouding van de mens tegenover God. Ik kan het niet meer. Ik kan Gods wet niet meer onderhouden. De eisen van de wet niet meer volbrengen, maar ik kon het. Hij kon het. Hij is nu onmachtig geworden, jazeker. Maar hij is niet onmachtig geworden omdat God veranderd is. Of omdat de wet nu in één keer een stuk zwaarder geworden is. Hij is onmachtig omdat hij zelf veranderd is. Moet God dan maar mee veranderen? Moet de Heere zich nu aanpassen aan mijn veranderde omstandigheden? Kan God de eis van de wet wel minder maken? Wat vraagt de Heere in zijn wet? Is dat nu zoveel wat God in zijn wet vraagt? Zijn de geboden van de Heere nu werkelijk zo zwaar en zo onbillijk? Wat vraagt de Heere van ons? Zie het in de profetie van Micha in hoofdstuk 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dat is alles wat de Heere vraagt. Recht doen, weldadigheid lief hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Nou, u zegt dat kunnen we niet meer volbrengen. Dat is waar. Dat is waar. Maar zijn die eisen onbillijk? Moet God daar iets van af gaan doen? Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Als God van de eisen van zijn wet iets gaat afdoen, dan hoeven we dus niet meer recht te doen. Dan mogen we van de Heere wel wat onrecht doen. Dan zouden we dus niet meer de weldadigheid behoeven lief te hebben. Dan mogen we rustig wat zonde doen van de Heere. Dan is het niet meer nodig om ootmoedig te wandelen met God. Dan vindt de Heere het ook wel goed als we niet met hem wandelen. Of als we met een hoogmoedig hart met hem proberen te wandelen. Moet dat dan zo? Voelt u het absurde, het ongerijmde om te vragen dat God van zijn eisen wat laat vallen? Die eisen Gods, die zijn niet zo extreem. Die zijn niet zo geweldig hoog. Dat zijn zeer billijke eisen. Recht doen. Is dat onbillijk? Weldadigheid liefhebben. Ootmoedig met de Heere wandelen. Dat zijn toch zeer billijke zaken. Als God daarvan wat laat vallen. Gemeente, dan houdt hij op God te zijn. Dan houdt hij op God te zijn. Als God het van zijn schepselen goed gaat vinden dat ze niet meer recht doen. Ze mogen ook gerust wat onrecht doen. Ze hoeven geen weldadigheid meer lief te hebben. Ze mogen ook wel boosheid lief hebben. En ze hoeven niet meer ootmoedig te wandelen met God. Ze mogen ook wel met een ander wandelen en met de duivel wandelen. Als God dat goed zou gaan vinden, dan zou hij ophouden God te zijn. Wat voor een God is dat hij niet meer vraagt dat we hem lief hebben met heel ons hart. Wat voor een God is dat hij zegt, ah, je doet je best maar. Als je mij een beetje lief hebt, je mag je hart ook wel voor de rest van de wereld geven. Als ik maar wat krijg. Dat is geen God. Dat is geen God. En natuurlijk, de Heere verandert zijn eisen niet. Dan zou hij ophouden God te zijn. Bovendien zou hij daarmee erkennen dat zijn wet veel te streng is, veel te scherp, veel te veel eisend, dan heeft de Heer een verkeerde wet gegeven. Heeft hij zich vergist toen hij die geboden maakte? Heeft hij zich vergist toen hij dat zei, dat we recht moeten doen en weldadigheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met God? Voelt u het ongerijmde van de veronderstelling? En daarom, gemeente, wij liggen onder die eis. En die billijke eis van Gods wet. Ja, maar zegt u, we kunnen het niet meer. Ja, dat is ons probleem. Dat is ons probleem. Maar daarmee kunnen we niet van de Heere verwachten dat hij een stap terug doet. Wat moet er dan gebeuren? Die eis die er blijft liggen. En waar wij allen onder staan. Die moet ons zo op het hart gebonden worden, dat we er niet meer onderuit kunnen. En als die eis van Gods heilige wet ons op het hart gebonden wordt, gemeente, dan is het tegelijkertijd uit met al dat praten over onze onmacht. Dat is het gelijk uit. Want of je dan kunt of niet kunt, het wordt een heilig moeten. Een heilig moeten. Want God heeft er recht op. En dat ik het niet meer kan, dat is mijn schuld. Dat ik het niet meer kan, dat is vanwege mijn onwil, vanwege mijn moedwillige zonde en ongehoorzaamheid. En dan wordt dit niet kunnen zo ernstig dat het mij uitdrijft tot de Heere. Niet om er eens makkelijk over te praten en er eens over te redeneren, hoe erg het nou toch wel geworden is en de mens kan het niet. Nee, nee, dan verplettert als het ware dat niet kunnen mij. Die onmacht wordt schuld voor God. En dat geldt van alles waarin ik onmachtig ben. Onmachtig om gehoorzaam te zijn, dat is mijn schuld. Onmachtig om het te bekeren, dat is mijn schuld. En zo ligt daar de eis om de wet te doen. En zo ligt daar de eis om me te bekeren van mijn boze wegen. En zo ligt daar de eis om met de zonde te breken. En zo ligt daar de eis om te doden de leden die op de aarde zijn. En zo ligt er de eis om te wandelen ootmoediglijk met de Heere. En we moeten eens gaan beginnen met die eis. Die heilige eis van God. Ernstig te nemen. Ernstig. En niet ons op onze onmacht te beroepen om eraan te ontkomen. Want dat is alleen maar een excuus om onbekeerd te blijven. Anders niks. Maar u zegt, en ik kan het toch niet rijmen. Wel, dat is een andere zaak. Of u het met je verstand allemaal rijmen kunt, dat is een andere zaak. Maar bekijk het dan eens van de andere kant. Zou u behouden willen worden? Zou u zalig willen worden? Nou, hoe? Hoe kan een mens zalig worden? Via de achterdeur. Wat betekent dat? Wel, als ik zeg, zou u zalig willen worden door de achterdeur, dan bedoel ik, zou u zalig willen worden doordat God zich aan ging passen aan onze gewijzigde situatie. En de eisen van de wet een beetje minder zou maken. Om ons een kans te geven om onze zaligheid te verdienen. Zou u dat willen? Dat God zou zeggen, goed, de mens is zondaar geworden. Kan die wet niet meer houden. Nu zal ik van de 10 geboden er 5 laten vallen. Of ik zal van alle 10 geboden de helft laten vallen. In die zin dat ze niet meer volmaakt hoeven te houden. Die geboden blijven er staan. Maar ik weet het wel. Het is onmogelijk geworden om ze al die geboden te laten doen. Ik zal wat door de vingers zien. Ik zal niet meer zo streng oordelen. Ik zal een paar zonden. De zonden die ze met de gedachten bedrijven. Die zal ik over het hoofd zien. Als ze maar met hun woorden en met hun daden niet zondigen. Met hun gedachten nou vooruit dan maar. Zou God dat zo moeten doen? Jazeker, dan zou je een kans hebben, een grotere kans, om zalig te worden langs de weg van het zelfverdienen van de zaligheid. Maar zou je dan werkelijk zalig kunnen worden? Wat zou de duivel doen in zo'n geval? De duivel zou direct erbij zijn en tegen God zeggen, God, dat is niet eerlijk. Nu laat u uw eigen wet vallen. En u wilt die zondaar zalig maken ten koste van uw eigen recht. En de duivel zou gelijk hebben. En daarom, God doet het niet zo. Want hij wil geen zondaar zalig maken bij de gratie van de duivel. De Heere wil geen zondaar, geen kind in de van Adam in de hemel brengen. Buiten zijn recht om. Sion zal door recht verlost worden. En zijn wederkerende door gerechtigheid. Niet door een halve wet. Niet door een wet die niet zoveel meer eist. Maar door de wet zoals God die in de beginnen gegeven heeft. Wat zeg ik? Jazeker, een mens wordt zalig door de wet. En door de gehoorzaamheid aan de wet. Want wees u er maar van overtuigd dat God er zelf voor zorgen zal. Dat zijn geschonden wet toch vervuld wordt. En als er zaligheid voor een schepsel, voor een zondig mensenkind is, dan is het zaligheid door de wet. Ah, maar we leven toch niet meer in het werkverbond. Wij niet, maar Christus wel. Christus wel. Die stond in het werkverbond. Die kwam onder de wet. Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. En hij heeft dat recht der wet volbracht. Hoe vaak heeft de Heere Jezus de wet des Heeren overtreden? Nooit één keer. En hoeveel geboden van de wet des Heeren heeft hij gehouden? Allemaal. En hoe volkomen heeft hij ze gehouden? Geheel en al volkomen. Nooit was er één verkeerde daad. Of één verkeerd woord. Of één verkeerde gedachte. Als kind, als volwassene. Hij heeft altijd dag en nacht gedaan wat goed is in de ogen van zijn vader. En met alle geboden heeft hij geleefd. Met het vijfde gebod, toen hij als 12-jarige knaap met zijn ouders meeging naar Nazareth, toen was hij hen onderdanig. En er was geen gedachte in zijn hart om tegen Jozef of Maria op te staan. En zo heeft hij niet alleen het vijfde gebod, maar al de geboden gehouden. Hij heeft God lief gehad, met heel zijn hart. Hij heeft recht gedaan om met de woorden van Micha te spreken. Weldadigheid lief gehad. Hij heeft al de jaren van zijn leven ootmoedig gewandeld met de Heere. En zo heeft hij gehoorzaamheid betoond. De dadelijke gehoorzaamheid, zoals we dat noemen. En daarmee is hij de grote wetsvolbrenger geworden. De wetsvolbrenger. God heeft zijn wet niet terzijde gesteld. Maar die eisen van die wet dan, die heeft hij aan Christus gesteld. Die heeft Christus ook volkomen gehouden. En daardoor heeft God de grond gelegd. Voor dat woord uit de profetie van Jesaja dat ik al citeerde. Sion zal door recht verlost worden. Ja, zo is er verlossing door de wet. Door Christus wetsvolbrenging. Want zonder de gerechtigheid aan de wet is er geen behoud. En gemeente, nu kom ik terug op die vraag. Doet God onrecht als hij van de mens blijft eisen? Nee, nee. Waarom blijft God dat van de mens eisen? Om twee redenen. Omdat die wet billijk is. En hier klinkt het evangelie door in vraag 9 van de catechismus. Waarom handhaaft God zijn wet? Omdat die wet billijk is. En omdat God van meet af gezocht heeft naar een mogelijkheid om de mens te behouden. En er zou geen mogelijkheid van behoud zijn buiten het recht van de wet om. Daarom staat die wet er. En daarom klinkt de eis van de wet. En daarom wordt het ons ook keer op keer voorgehouden. En nu weet ik niet hoe de wetslezing bij ons overkomt op zondagmorgen. Maar daarin is de eis van het recht. En daarin komt de Heere tot ons met die eisen. En hij vraagt, hij eist van ons dat we ons aan al die regels zullen houden. En als we het niet doen, dan dreigt hij. Dan toornt hij. Dan spreekt hij het woord van het oordeel over ons. Vervloekt. Is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan zitten we hier als veroordeelde mensen. Als mensen die de toorn Gods verdiend hebben. Want we zijn alle tekortgeschoten. En er is niemand die God zoekt. En er is niemand die rechtvaardig is. En we hebben alle die eisen naast ons neergelegd. En we hebben alle de God, de wetgever, de rug toegekeerd. En zo zitten we hier elke zondagmorgen. En elke keer als de Heer ons voor zijn aangezicht ziet verschijnen. Als veroordeelde mensen. En niettemin die eis blijft liggen. Maar we kunnen het niet. Die eis blijft daar liggen. Maar we zijn onmachtig. De eis blijft er liggen. Want we zijn goed geschapen. En de eisen zijn rechtvaardig en billijk. En God doet van zijn recht geen afstand. Wat dan? Wat dan? Dan is er maar één mogelijkheid. Namelijk dat wij het evangelie mogen gaan beluisteren. Zoals de Heere dat in diezelfde wet heeft gegeven. Namelijk in de wet zoals hij in het ingewand in het hart van de Heere Jezus Christus een plaats gekregen heeft. Hij heeft immers gezegd, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Zie, ik kom om uw wil te doen. En wat hij gezegd heeft, hij heeft het gedaan. Hij heeft het in volmaaktheid gedaan. Hij heeft God zijn recht gegeven. alles terugbetaald, alles vergoed. En de eis van de wet, waarin God niet onrechtvaardig, maar strikt rechtvaardig is. Die eis van de wet moet ons nu uit gaan drijven tot die gehoorzame knecht des Heren. Die alles gedaan heeft en die nochtans tot zonde gemaakt is. Die alles volbracht heeft en die nochtans aan het kruis genageld is en gedood. Omdat hij niet alleen de eis van de wet volbracht, maar ook de straf die de wet dreigt droeg. En zo zijn volk bevrijdt. Wat is dat voor een volk? Dat is een volk van wetsschenders en wetsverbrekers. Dat is een volk dat net zo goed als alle anderen onder het oordeel van Gods gerechtigheid ligt. Dat is een volk dat verdiend heeft, zoals de volgende vraag zegt, om eeuwig verloren te gaan. Dat is een volk dat tijdelijke en eeuwige straffen verdiend heeft. En ook krijgen zou, als Christus hen er niet van bevrijd en verlost had. Gemeente, vergeet het niet. We kunnen alleen als verloren mensen, als veroordeelde mensen, als verdoemde mensen behouden worden. Want we zijn veroordeeld en we liggen verloren en het vonnis is uitgesproken en we zullen het moeten gaan erkennen. En niet afgaan dingen op het recht van God, want dat is in orde. Hij is recht, in al zijn weg en werk. Maar onszelf leren kennen en onszelf gaan verootmoedigen en de schuld bij onszelf zoeken. Waarom kunnen we die eis van de wet niet meer volbrengen? Waarom ten diepste willen we de eis van de wet niet meer volbrengen? Omdat we vijanden van God zijn, haters van God en van onze naasten. Dat is het probleem. Niet of het bij God wel in orde is, dat is in orde. Maar wat er aan onze kant verkeerd en dwars en goddeloos is. En daarom we moeten voor God leren buigen, diep in het stof. En erkennen, Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar ik deug niet. Ik heb nooit gedeugd. Ik ben in Adam van u afgeweken. En elke stap die ik gezet heb op mijn levensweg voert verder bij u vandaan. Want ik heb een boos en verdorven hart en ik heb een schuldig leven. En over de hele linie sta ik schuldig aan al uw geboden. En ik zal het nooit anders kunnen doen. Zelfs al zou God zijn eisen verminderen, zou ik nog die wet niet kunnen houden. Zelfs al zou God 9 van de 10 geboden schrappen, zou ik dat ene gebod nog niet kunnen houden. Want ik ben totaal onbekwaam om iets te doen wat goed is in Gods ogen. Er is geen verwachting van ons uit. Er is geen hoop en geen zaligheid uit de mens. Maar wat blijft ons dan over? Die God te gaan aanbidden, die door de handhaving van de eisen van zijn wet tegelijk de weg gebaand heeft dat de zonen Gods de wet ging volbrengen. Als dat maar zou gebeuren, nietwaar, dat er één zou komen die de wet van God volmaakt zou dienen en gehoorzamen. En die tegelijk sterker zou wezen dan alle mensen, namelijk om de zonde en de schuld des mensen weg te dragen. Dan zou er een mogelijkheid zijn. En zie, God in zijn grote genade heeft die weg gebaand en die deur ontsloten. En daar is de Zone Gods. Daar is die knecht des Heren die volmaakt heeft gediend, volmaakt heeft gehoorzaamd en die toch als een worm en geen man in het stof moest kruipen en als een gevloekte aan het kruis moest worden genageld om zijn kerk te bevrijden en te verlossen. Hoe is de kerk des Heren verlost? Door het recht van God. We zeggen wel eens, Heren, geef genade en geen recht. Bid u dat nooit, want dat is theologisch bijbels verkeerd. Als we bidden om genade, dan bidden we tevens om recht. Want God geeft geen genade zonder recht. Sion zal door recht verlost worden. En God die zijn recht verdedigt. God die zijn recht handhaaft. God die zijn recht bemint. Hij zoekt het behoud van zondaren. Maar met het behoud van zijn recht. En daarom, God doet geen onrecht als hij van de mens blijft eisen. God doet geen onrecht als hij van Christus gaat eisen. God doet geen onrecht als hij een zondaar, een verloren kind van Adam gaat behouden dankzij Christus. Satan moet zwijgen. Kan er geen argument tegen inbrengen. Het is alles rechtvaardig. Het is alles volkomen in overeenstemming met het hoogste recht. Hebt u dat recht des Heren in uw leven al leren billijken? Of bent u altijd nog in oppositie tegen dat recht? Wat de Heere door zijn geest doet in het leven van zijn kinderen, dat is hij leert hen zwijgen. En hij brengt hen zover dat ze God gaan billijken. Nee, hij brengt hen verder dan dat. Niet alleen maar dat ze het gaan billijken. Dat ze het gaan aanvaarden, want je kunt iets nog billijken omdat je geen andere kant uit kunt. God brengt zijn volk zo ver door zijn geest dat ze zijn recht gaan lief krijgen. Zijn recht gaan lief krijgen. Hij brengt hen zo ver door zijn geest dat ze langs geen andere weg begeren zalig te worden. God moet er geen schade aan lijden. Gods recht moet er geen schade aan lijden. Dat recht des Heren, dat moet gehandhaafd blijven. En o, wat wordt het dan een wonder dat God er zelf voor zorgt. Dat zijn recht geen schade leidt. En dat toch zo'n zondaar behouden wordt. Wat wordt het dan een wonder dat de Heren in de Zoon van zijn liefde een weg ontsloten heeft. Wat wordt het dan een wonder dat we gaan aanbidden. Dat de Heren het zo wonderlijk bestuurd en geleid heeft, dat zo'n verdoemelijk schepsel behouden kan worden door Christus heen. En dan begrijpt u wel dat als de Heere dat door zijn Heilige Geest zo in het hart legt, dat we het recht van God gaan billijken en lief krijgen, dan gaan we die wet des Heren ook lief krijgen. Dan gaan we niet zeggen, oh, die wet is zo zwaar en die wet is zo dit en die wet en God doet onrecht. Nee, dan gaan we het met Johannes belijden en zijn geboden zijn niet zwaar. Als je dat nou uit een vernieuwd gemoed door het werk van de Heilige Geest mag beginnen te betrachten. Als het je lust en je liefde geworden is om het, ik zeg het weer met de woorden van Micha, om recht te doen en weldadigheid lief te hebben. Als het de zielsbegeerte geworden is om ootmoedig te wandelen met God, klaag je dan nog de Heere doet ons onrecht dat hij blijft eisen wat we niet doen kunnen? Nee, dan wordt het gebed geboren, Heere, geef me meer van uw geest. Geef me meer van de heiligende invloeden van uw geest. Geef me meer van de bediening door uw geest, opdat ik dat waarlijk meer en meer mag gaan betrachten. En dan klopt alles weer. Dan past alles weer zoals in het plan Gods in elkaar. Zeker dan heeft de Heere Jezus het recht der wet volbracht. Maar de Heere gaat ervoor zorgen dat in het leven van de wetschenders en de wetsovertreders het recht der wet ook volbracht gaat worden. Hij gaat in hen een nieuwe geest geven. Hij gaat die wet op de tafelen van hun hart schrijven. Hij gaat hen begeerte schenken om naar zijn wil te handelen. Is dat niet zo? Kind des Heren, die er hoop op gekregen hebt en verwachting hebt mogen ontvangen, dat u de dood verdiend hebbend, toch het leven mag ontvangen uit Christus. Hebt u er ook geen lust in gekregen om die wil des Heren te gaan doen? Is dat niet het diepste motief van uw hart geworden? Het begeren van uw ziel, Heren, maak mij uw beeld gelijkvormig. Leer mij meer en meer ootmoedig te wandelen met God. Hebt u het recht niet lief leren krijgen? Hebt u niet weldadigheid leren beoefenen? Met alle gebreken, met alle tekortkomingen. O zeker, het volmaakte is hier niet. Maar dat is toch daar is toch al mijn lust en liefde heen gericht. Om de Heere te mogen kennen. En om hem te mogen verheerlijken. Achter blijft veel tekort aan deze kant. Er is veel schuld. Maar dat wordt beleefd. Dat het kind des Heeren. Dat in de genade Gods ruimte mag ontvangen. Ook het recht van God leert omhelzen. En zo krijgt de dierbare middelaar, maar zo krijgt ook de dierbare Heilige Geest meer en meer betekenis om het uit hen te ontvangen voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte Psalm 25, het vierde vers. Heere, gij zijt de God van het recht en de gerechtigheid. Recht dat wij geschonden hebben, Heere, en daarom staan we schuldig. En de eis blijft. De eis die we niet volbrengen kunnen, blijft. En ge blijft het van ons vragen. O God, breng ons onder de klem van die eis. En doe ons niet langs allerlei wegen pogen om onder die klem vandaan te komen, maar doe ons eronder buigen. Onderbuigen, o God, en als we het dan niet kunnen, en als we in onze onmacht ingeleid worden, doe ons daar dan niet een excuus voor zoeken, maar doe ons aanvaarden dat het billijk is dat gij zulke mensen die de eis van het recht niet kunnen handhaven, en niet kunnen volbrengen, dat gij zulke mensen voor eeuwig zoudt wegdoen. Doe ons aanvaarden, Heere, de schuld. Doe ons buigen in verootmoediging, in waarheid, met een verbroken hart en een verslagen geest. Doe ons buigen voor u in het stof. En wilt gij zo voor ons ontsluiten die weg der ontkoming in Christus. Want, o Heere, wat hebt u dan wonderen van genade gedaan. Wat hebt u in uw grote ontferming voor verlossing gezorgd. Waar geen verlossing meer is van de kant van de mens. Waar alles hopeloos geworden is, daar hebt u ingegrepen. En daar hebt u uw Zoon gezonden en hij heeft volmaakt gehoorzaamd. Heren, hoe zouden we ooit in tijd of eeuwigheid voldoende kunnen danken voor die zaligheid die gij in hem geopenbaard heeft. Hoe zou uw kerk ooit voldoende, genoegzaam u kunnen prijzen voor zoveel onverdiende genade. O Heere, wij bidden van u, geef dat de weg in hem ontsloten ook door ons mogen worden bewandeld En dat we het geheim mogen leren van dat diepe woord der schrift. Sion zal door recht verlost worden. Leer uw volk, Heere, langs deze weg steeds weer toegaan tot u. Leer uw volk dat recht billijken en lief hebben, omhelzen. Leer het hen zien dat gij door recht behandt. En wilt gij zo in genade op ons neerzien om Jezus wil. Amen. Psalm 92, het 8e vers. Ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.